gaan nu overschakelen naar Joke de Wulf, naar de praktijk Nazareth. Hallo Joke.
Hallo, dag Frank.
Hallo, welkom. Ik heb even een vraag voor je. Eigenlijk alles wat in je lichaam gebeurt is natuurlijk heel complex. En je lichaam is een heel intelligent systeem. En om al die complexe processen uit te voeren zijn al die voedingsstoffen nodig. Maar hoe krijg je nu precies al die stoffen die nodig zijn binnen, terwijl er ook nog de kans is dat je een bepaalde intolerantie hebt voor voedingsmiddelen? Het wordt eigenlijk een hele ingewikkelde puzzel. Hoe kan je die nou op een goede manier maken?
Het is een minder ingewikkelde puzzel dan het lijkt. In die zin dat het heel belangrijk is om te vertrekken van het idee dat ons lichaam nog altijd op dezelfde manier werkt als in de oertijd. Daar is eigenlijk nog weinig aan veranderd. Om niet te zeggen nauwelijks iets. Wat betekent dat ons lichaam ook qua voeding nog altijd het meeste nood heeft aan dingen die uit de natuur komen. Dus in plaats van de dingen die uit de fabriek komen en die eigenlijk artificieel gemaakt zijn. Ja. In ons westers eetpatroon is die laatste groep net wel heel hoog vertegenwoordigd. Maar eigenlijk is het heel belangrijk om zoveel mogelijk terug die verschuiving te maken naar die natuur. De natuur geeft ons alles wat we nodig hebben om van te leven. Dus dat is al één stapje. Een tweede stap is om gaandeweg eigenlijk terug voeling te krijgen met ons lichaam en de signalen die ons lichaam zelf geeft. Kinderen die kunnen dat nog heel goed, die hebben daar eigenlijk nog wel vrij goed voeling mee. Maar naarmate dat we net meer die artificiële dingen gaan eten, meer suikers gaan eten, meer bereide voeding gaan eten, processed food gaan eten, hoe meer dat we die voeling met ons lichaam verliezen. Terwijl dat die signalen wel heel, heel interessant zijn om naar te luisteren. En een van de dingen bijvoorbeeld is heel simpel, hè, maar dat is verzadiging. Dat is trouwens ook een principe van het intuïtief eten. Hè, wat gaat over eet als je honger hebt en stop als je verzadigd bent. Dat eerste, dat vinden we vrij gemakkelijk. Maar dat laatste, daar hebben we niet altijd zoveel connectie meer mee. Mogelijk ook omdat we als kind heel vaak gehoord hebben van eet je bord leeg. Hè? Of je eet op wat je vraagt. Terwijl dat we op een bepaald moment ook als kind voelen van ja, eigenlijk ben ik hier wel voldaan en hoef ik niet meer. Maar ja, goed, ik moet mijn bord leeg eten. Waardoor dat we eigenlijk een beetje het signaal krijgen van je mag niet luisteren naar je lichaam. Je kan je lichaam niet vertrouwen. Ik weet het als vader of als moeder of als volwassene beter dan jij. Dus ik zeg jou, eet je bord leeg. Hè? Nu, voor alle duidelijkheid, ouders of andere zorgverleners doen dat uiteraard met de beste bedoelingen. Hè? Dus ik wil hier zeker niet met stenen gaan gooien, absoluut niet. Maar het is wel een eerste ding om eigenlijk die voeling met ons lichaam te behouden, is om kinderen te leren van zelf te voelen van wanneer heb ik eigenlijk genoeg en wanneer kan ik stoppen. Hè? Want overeten is ook een van de dingen in onze maatschappij die heel veel voorkomen en die eigenlijk wel voor heel veel gezondheidsklachten leiden. Ja, dus dat is een tweede ding. Ja. Die intoleranties, dat is ook zoiets. Er zijn heel veel dingen waar dat we niet zo goed op reageren. Nu, dat heeft oorzaak. Die oorzaak zit heel vaak in het spijsverteringssysteem. Een maag die niet zo goed functioneert, omwille van stress bijvoorbeeld, hè, dan maak je niet meer zoveel maagzuur aan. Of om andere redenen, medicatiegebruik is ook een reden waardoor dat jouw maag minder maagzuur aanmaakt. Maar dat is wel al een heel belangrijke. Daar begint het al, hè, die voorvertering met heel goed kauwen. Eigenlijk moeten wij 30 keer per hap kauwen, dat is heel veel, niemand doet dat. Maar het is wel heel fijn om een keer die oefening te maken van oké, wat zou eigenlijk de constitutie van mijn voeding moeten zijn op het moment dat ik het inslik? En dat zou dan zo vergelijkbaar moeten zijn met appelmoes. En wat is het eigenlijk? Want misschien eet ik wel terwijl ik met iets anders bezig ben. Terwijl ik met mijn computer of mijn gsm of met de kinderen of enzovoort bezig ben. Waardoor ik eigenlijk geen of te weinig aandacht kan besteden aan mijn eigen spijsverteringsproces. En dat is een heel belangrijke, omdat natuurlijk daar, hè, je mag nog zo gezond eten, maar als jouw maag en jouw dunne darm niet goed werken, dan ontstaat er een probleem in de opname van de vitamine en de mineralen.
Ja, dus dat betekent sowieso, je moet heel erg goed daar naar luisteren of kijken van hoe valt iets bij mij. Nou is het ook zo dat als je heel veel groente eet, dan gaan sowieso je darmen reageren, omdat de bacteriën zijn daar super blij mee, gaan gassen produceren. En het kan zijn dat daardoor je ontlasting een beetje dunner wordt. Dat kun je ook verwarren van, is het nou een teken van heb ik te veel groentes gegeten of zou ik dan toch een intolerantie hebben? Hoe kan je dat verschil dan weten?
Ja, nu als je gaat reageren op groenten of op natuurlijke dingen, dan heeft het vaak te maken met de spijsverteringsenzymen. De spijsverteringsenzymen die worden aangemaakt in onze pancreas en dan, op het moment dat we eten, worden doorgesluist naar onze dunne darm en daar eigenlijk de rest van het verteringsproces gaan doen. En vaak, bijvoorbeeld bij prikkelbare darmsyndroom, zien we dat het daar misgaat. Hè, dat die verteringsenzymen niet voldoende aanwezig zijn, omdat bijvoorbeeld die pancreas belast is of omdat er in de dunne darm een overgroei zit aan slechte bacteriën. Mm-hmm. Dat noemen we dan SIBO. Mm-hmm. Of dat er een disbalans is in de bacteriehuishouding in de darmen. Dus het is eigenlijk heel belangrijk altijd om naar de oorzaak, naar de basis te gaan kijken van waaruit dat problemen ontstaan. Hè. En een intolerantie, je kan merken of je kan zien als je op een bepaald voedingsmiddel reageert, van oké, goed, ik ga dat daar nu uitlaten. Als dat iets artificieel is, is het altijd beter om dat eruit te laten, sowieso. Ja. Maar stel dat dat iets natuurlijk is, en je zegt, ja goed, ik ga dat daar uitlaten. Ja, dat is op zich een vrij symptomatische aanpak, zou je kunnen zeggen. Dat is eigenlijk net hetzelfde als zeggen van oké, ik heb hoofdpijn en ik ga een Daffogan nemen. Maar dan een beetje omgekeerde zin, je gaat niet iets nemen, maar je gaat iets weglaten. Maar het is een symptomatische aanpak in die zin dat je gaat eigenlijk de oorzaak niet gaan aanpakken. Je gaat heel bazaal te werk van oké, goed, het is dat wat problemen veroorzaakt, dus dat laat ik weg en dan zal het wel opgelost zijn. Maar zo simpel is het niet.
Nee, dus dan zou je je pancreas moeten ontlasten of laten aanmaken van die spijsverteringsenzymen?
Ja, dus dan zou je in eerste instantie inderdaad moeten gaan kijken van oké, werkt je maag goed? Zijn er dingen die je daar niet goed kan verteren? Of heb je last van oprispingen? Of heb je last van mensen die heel veel zo boertjes moeten laten? Of die heel veel zo kuchen? Dat zit een kriebel in de keel. Dat kan ook een teken zijn van tekort aan maagzuur. Dus dat is een heel belangrijke. Wat speelt daar een rol in? En zoals ik daarnet ook zei, stress is een heel belangrijke in een tekort aan maagzuur. Medicatiegebruik is een heel belangrijke daarin. Maar inderdaad ook voeding waar dat ons lichaam niet voor aangepast is om te gaan eten. Dus dat is een heel belangrijk. Je kan trouwens die test doen. Je kan dat uittesten. Hè, of je tekort hebt aan maagzuur of te veel. Want sommige mensen denken, ik heb een teveel aan maagzuur en gaan dan maagzuurremmers nemen. Maar het hebben van een maagzuur is vaker een teken van een tekort aan maagzuur dan een teveel aan maagzuur. Ja, hoe contradictorisch dat ook klinkt. En je kan die test doen door een halve citroen in water uit te persen en op te drinken en te zien wat het doet. En als je geen last hebt, ja, dan weet je van het gaat over een tekort aan maagzuur. Hè? Ja. En dan kan je op die manier ook de maag wel wat zuurder maken door bijvoorbeeld citroen of door appelazijn in water te gaan doen. Nu, je moet dat ook niet de ganse dag door drinken. Dat is dan eigenlijk rond de maaltijd dat je dat doet om je maag een beetje voor te bereiden. Uiteraard zijn er ook spijsverteringsenzymen die je kan innemen om te ondersteunen. Maar ik ben wel altijd voorstander om met supplementen niet helemaal, als het echt een chronisch probleem is, waar je op botst, niet zo helemaal zelf te gaan experimenteren, maar toch eens te gaan luisteren bij een therapeut of een arts van oké, welke stappen zet ik best of hoe pakken we dat hier samen aan?
Ja. En dat supplement is volgens mij beta-1-HCL, hè?
Ja, klopt. Beta-1-HCL is inderdaad het supplement dat het maagzuur meer gaat aanmaken. Ja. Ja.
Volgens mij.
En als het dan gaat over pancreas en spijsverteringsenzymen, ja, dan is het ook weer daar. Hè. Suikerverbruik, cafeïneverbruik, stress. Ja, dat zijn zo altijd de dingen die elke keer opnieuw terugkomen. Hè. Er zijn eigenlijk ook in de productieprocessen, de manier waarop voeding gemaakt wordt of geproduceerd wordt tegenwoordig, dat is helemaal anders dan pakweg 100 jaar geleden. Dus daardoor heeft dat ook een andere invloed op ons systeem. En weten we dat een aantal dingen als gluten, zuivel, soja, noemde ik daarnet ook al, heel, heel eventjes in de kantlijn, en zeker de suiker, niet echt bijdragen aan een goede gezondheid. Eigenlijk mag ik het zo niet formuleren, maar klachten wel in de hand kunnen werken. Dat is eigenlijk beter gezegd.
Het gaat ook voor zuivel, denk ik, hè?
Ja, sommige soorten wel. Ja, koemelk. En dat is op zich is dat een hele logische, want ook daar weer, hè, als je gaat kijken naar de natuur, ja, dan zijn wij als mens de enige volwassen mens dat nog melk drinkt, als je vergelijkt met andere zoogdieren. En dan nog van een ander zoogdier, wat eigenlijk natuurgewijs een heel absurd iets is.
Mm-hmm.
Dus dat betekent ook dat ons lichaam daar eigenlijk niet meer zo voor gemaakt is. Zeker als je naar melk, naar koemelk kijkt, hè, die eiwitten die zijn zo heftig. Voor ons systeem, dat je die in een zuivere vorm van melk eigenlijk beter laat. In een gefermenteerde vorm, als je echt zo rechtsgedraaide yoghurt noemt dat dan, hè, dat is zo die biodynamische yoghurt, ja. of rauwe yoghurt gaat eten, dan dat lukt al beter, omdat dat eigenlijk al een stukje voorverteerd is, hè, waardoor dat dan wel goed gaat. Maar wat ook een heel belangrijke is, Frank, nu dat we daar zo over aan het praten zijn, is gewoon variatie.
Ja.
Dat is echt een, als ik dan zeg van ja, zo die biodynamische yoghurt of die rauwe yoghurt met die echt levende bacteriën, dat is wel oké. Ja, maar ga dat niet elke dag eten, hè, of al zeker niet meerdere keren per dag. En ga eigenlijk in jouw zo het eetschema dat je hebt in een week, ga daar voldoende in gaan roleren. Zowel qua zuivelproducten als dingen waarvan je weet, ja, die zijn misschien niet 100% oké. Maar ook in de gezonde dingen. Hè. Je moet ook niet elke dag broccoli eten. Of je moet ook niet elke dag selder eten. Ook daarin is het belangrijk van eigenlijk te gaan afwisselen. Net ook om intoleranties bijvoorbeeld te gaan vermijden.
Ja, inderdaad. Ja, als wakker je ze juist aan, hè?
Ja, ja, dat klopt. Ja. Ja. Ja.
Oké, Joke, dank je wel. Joke de Wulf.
Joke de Wulf, ja. Dank je wel. Heel graag gedaan, Frank.